Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst waarin onze eigen predikant, dominee Zonderberg, zal voorgaan. Vanmorgen willen we ons voorbereiden op het sacrament van het heilige avondmaal, dat we volgende week zondag met elkaar hopen te vieren. Voor de slotzang worden 3 collecten gehouden. De eerste collecte is bestemd voor de stichting Messias Beleidende Joden. De tweede collecte is bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters. En de derde voor het onderhoud van de begraafplaats. Deze collecten bevelen we van harte mee u aan. Uw voorbede wordt gevraagd voor de heer Schoenmakers uit Kesteren, die in het Gelderse Vleiziekhuis te Ede werd opgenomen. Voor zijn vrouw mevrouw Schoenmakers van Zetten, die deze week een operatieve ingreep in het Sint-Antonius ziekenhuis te Nieuwegein moet ondergaan. Voor mevrouw Jansen van Zoelen, Lindehoflaan 4 in zorgcentrum Sint-Elisabeth in Beneden-Leeuwen. Voor Tony Buis uit de Ebbenhof in Vrijthof te Tiel. Voor mevrouw Stam van den Berg, Lindehoflaan 8 in de Braamberg in Arnhem. En voor Dirk-Jan van Inge in Wollefezen. We herinneren u nog aan de volgende activiteiten in deze week. Vanavond na de dienst is er contactkring. Dinsdagavond om 8 uur is er een bezinningsuur voor het heilige avondmaal. Als u gebruik wilt maken van Censuur Amorum, kunt u die avond tussen 7 uur en 7:30 telefonisch contact opnemen met dominee Zonderberg. Vrijdagavond om 7:45 is er gelegenheid tot doopaangifte in de consistoriekamer. Als u van plan bent om te komen, graag even een telefoontje of een mailtje aan dominee Zonderberg. Zaterdagavond zijn u en jij van harte welkom op de wekelijkse gebedssamenkomst. Deze week worden de antwoordenveloppen van de actie Kerkbalans opgehaald. We vragen u om uw reactie daarop alvast klaar te zetten. Wij attenderen u erop dat de dienst van volgende week zondagmorgen om 9:30 begint. Voor fotomegroet zal dominee Zonderberg een overlijdensbericht afkondigen. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 118, vers 7. De Heer is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang, het 7e vers van Psalm 18. De kerkenraad wens u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Aan de gemeente wordt bekendgemaakt dat op de leeftijd van 91 jaar, jongstleden dinsdag, is overleden mevrouw Hendrika van de Voren van Lavieren, gewoond hebbend Gouden Regenstraat 14. De dag daarna, op woensdag 18 januari, kwam op de leeftijd van 93 jaar haar man Karel Hendrik van de Voren te overlijden. En hij werd de laatste jaren verpleegd in Beneden Leeuwen in Sint Elisabeth. Deze echtgenoten zullen aanstaande dinsdag worden begraven op de gemeentelijke begraafplaats al hier. Na een rouwdienst in het rouwcentrum aldaar, die om 2:30 smiddags begint. En de begrafenis zal omstreeks 2:30 plaatsvinden. Na afloop van de ter aarde bestelling is er gelegenheid tot condoleren van de familie van 3 tot 4:30. Wij willen deze bedroefde familie in onze voorbeden gedenken. Wij zingen daarom nu ook van Psalm 89, het 19e vers: Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Psalm 89, vers 19. Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij vervolgen deze dienst met samen te zingen van Psalm 130... Het eerste en het laatste vers. Uit diepte van ellende roep ik met mond en hart tot u, die heil kunt zenden. Hoopt op de Heer, gij vrome, is Israël in nood, er zal verlossing komen. 1 en 4 van Psalm 130. Na de wet des Heren en de samenvatting van onze Heer Jezus Christus zingen we van Psalm 24 de versen 2 en 3. Wie klimt de berg des Heren op? Wie zal die God gewijde top voor het oog van Sions God betreden? En het derde, die zal door Heren gunst geleid en zegen en gerechtigheid van God, de God zijns heils, ontvangen. 2 en 3 van Psalm 24. Maar nu eerst luisteren we naar de wet van onze God, die ons als een spiegel wordt voorgehouden. En de samenvatting van de Heer Jezus Christus. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft dit alles samengevat tot een hoofdsom toen hij sprak: u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. gaan nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God, u komt de lof, de eer, de aanbidding toe, omdat u het bent die dezelfde is. Niet van gisteren of toekomstig, maar van eeuwigheid tot eeuwigheid. U verandert niet. Wat geweldig, want daar mogen we houvast aan hebben. Bij alles wat verandert, bij alles wat wankelt, bij alles wat onvast blijkt te zijn, wat met allerlei wind van weer, van leer meewaait, blijkt u die God te zijn die te vertrouwen is, op wie we mogen bouwen. Daar roept u ook toe op. En daarom wordt u in uw woord ook genoemd een God die een steenrots is, een rotssteen, een burcht, een zeer vast huis, een schuilplaats. Daar mogen we, daar moeten we terecht. Geef dat we ook in de afgelopen week niet buiten u omgekund hebben. Het zou zomaar kunnen. Als we de wet als spiegel voorgehouden krijgen, dan merken we best zo links en rechts en voor en achter dat er nogal wat schort en scheelt. En dat we nogal eens bezijden de weg hebben gezeten. Op doodlopend spoor. Dat we rebels waren. Overtreders. Terwijl we het misschien best wel wisten. Of soms ontglipte het ons. Heren, wij hebben gezondigd. Zo staan we voor uw aangezicht. Als mensen met knikkende knieën en die het schaamrood op de kaken staat. Want eigenlijk kunnen we voor u niet bestaan. En toch nodigt u ons. Doe ons daarom zien dat u een God bent die vergeeft en die dat graag doet ook. Maar niet om ons in de gelegenheid te stellen om maar ons uit te leven. Op ons eigen houtje. Onze eigen gang te gaan. En daarom bidden we van u, Heere God, vergeef ons ons overtreden in ons doen, in ons denken, in ons zeggen, in ons zwijgen, in ons nalaten ook. En leer ons te gaan de weg die u ons wijst. De weg van uw woord. Tot eer van u. En dat daaruit blijkt de liefde waarmee u ons hebt lief gehad als eerste. Dat we die willen beantwoorden naar u toe. En naar onze naaste toe. Ook al gaat het met vallen en opstaan. Leid ons, o God, ook vanmorgen weer en vanavond opnieuw. Wat een voorrecht dat uw woord zo in rijke mate bediend mag worden. Hier in de kerk en in de huiskamers en in Elim. En geef, Heere God, dat we ons daardoor dan ook laten gezeggen en laten voeden en vullen. En dat we merken dat dat teerkost is voor onderweg. Daar kunnen we verder mee. Zegen ons ook vanmorgen in het luisteren en spreken. Wanneer we orgel spelen en zingen. Wanneer we onze gaven geven. Koster zijn. Leiding geven aan de zondagsschool of kindernevendienst. Of bij de oppas. En laat het alles mogen zijn. Tot meerdere eer van u. De God van ons leven. Die trouw houdt tot in eeuwigheid. Laat het ons maar merken, Heren. Zoals u dat al de eeuwen door hebt laten zien en merken en horen. Hoor ons uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. Wij lezen samen uit de Bijbel, uit het Evangelie, naar de beschrijving van Lucas, het derde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 20. Lucas 3, de eerste 20 versen, dat gaat over het optreden van Johannes de Doper. In het 15e jaar van de regering van keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus stadhouder was over Judea, Herodes vier vorst over Galilea, zijn broer Philippus vier vorst over Iturea en over het land Trachonitis en Lysanias vier vorst over Abilene. Onder de hoge priesters Annas en Caiaphas. geschiedde het woord van God tot Johannes, de zoon van Zacharias, in de woestijn. En hij kwam in heel de omgeving van de Jordaan en preekte een doop van bekering tot vergeving van zonden. Zoals geschreven staat in het boek van de woorden van de profeet Jesaja, de stem van een die roept in de woestijn. Maak de weg van de Heere gereed, maak zijn paden recht. Elk dal zal gevuld worden en elke berg en heuvel zal geslecht worden. De kromme wegen zullen recht worden en de oneffen tot effen wegen. En alle vlees zal de zaligheid zien die van God komt. Hij zei tegen de menigte die uitliep om door hem gedoopt te worden: adderige broed, wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toorn? Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering en begin niet bij uzelf te zeggen: wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken. De bijl ligt zelfs al aan de wortel van de bomen. Elke boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. En de menigte vroeg hem: wat moeten wij dan doen? Hij antwoordde en zei tegen hen: wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met hem die er geen heeft. En wie voedsel heeft, moet ook zo doen. Er kwamen ook tollenaars om gedoopt te worden. En zij zeiden tegen hem: meester, wat moeten wij doen? En hij zei tegen hen: eis niet meer dan wat u voorgeschreven is. Ook de soldaten vroegen aan hem: en wij, wat moeten wij doen? Hij zei tegen hen: val niemand lastig, pers niemand af en wees tevreden met uw soldij. En toen het volk in afwachting was en allen in hun hart zich ten aanzien van Johannes afvroegen of hij misschien niet de Christus was, antwoordde Johannes allen: ik doop u wel met water, maar hij komt die sterker is dan ik, bij wie ik niet waard ben de riem van zijn sandalen los te maken. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Zijn wan is in zijn hand en hij zal zijn dorstvloer grondig reinigen en de tarwe in zijn schuur verzamelen, maar het kaf zal hij met onuitblusbaar vuur verbranden. Hij gaf ook nog veel andere aansporingen en verkondigde het volk het evangelie. Maar toen Herodes de viervorst door hem terecht gewezen werd omwille van Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus, en om alle slechte dingen die Herodes deed, heeft hij ook dit nog bij dat alles gevoegd, dat hij Johannes in de gevangenis opsloot. Tot zover onze schriftlezing. Wij willen vanmorgen bij deze voorbereidingsdienst stilstaan bij een vraag die tot drie keer toe voorkomt in het gelezen schriftgedeelte uit Lucas 3. En die vinden we in de versen 10, 12 en 14. Vers 10, wat moeten wij dan doen? Vers 12, meester, wat moeten wij doen? En vers 14, en wij, wat moeten wij doen? Voordat we dit met elkaar overdenken, zingen we nog, en wel uit de eerste psalm, de versen 1, 2 en 3. Welzalig hij die in der boze raad niet wandelt, want hij zal zijn gelijk een frisse boom. Gans anders is met hem die het kwaad bemint. Psalm 1, de versen 1, 2 en 3. Gemeente des Heren, stel je voor, je loopt Johannes tegen het lijf. Johannes de Doper bedoel ik. Een vreemd figuur, misschien wel zo op het eerste gezicht, op het eerste gehoor. Hoe komt dat toch? Helemaal aan het begin van het evangelie van Lucas heeft de engel Gabriel al iets in die richting gezegd. Hij zal groot zijn voor de Heere, geen wijn, geen sterke drank zal hij drinken en hij zal van de moederschoot af met de Heilige Geest vervuld worden. En hij zal vele van de kinderen van Israël bekeren tot de Heere hun God. En hij zal voor hem uitgaan in de geest en de kracht van Elia. Nou, dat was een soort tekening, een soort profielschets die de engel Gabriel doorgaf aan Zacharias. Voor Johannes' geboorte al. Voordat hij verwekt was zelfs. Een man getekend in de lijn van Elia uit het Oude Testament. Als Johannes dan geboren is, dan zegt en zingt Zacharias zijn vader. En jij, kind, zult een profeet van de Allerhoogste genoemd worden. Want je zult voor het aangezicht van de Heere uitgaan om zijn wegen bekend te maken. En om zijn volk kennis van zaligheid te geven in de vergeving van hun zonden. Kennis van zaligheid in de vergeving van hun zonden. Dat zingt Zacharias, ver van tevoren. Dat moet je onthouden. Nou, zo werd er gezegd, zo werd er gezongen, zo werd er ook gedaan. En dan in Lucas 3... volgen we deze Johannes de Doper een stukje op weg door zijn leven. Hij is de voorloper van de Heer Jezus Christus, van de koning. En zijn woorden en zijn daden en zijn kleding, die doen inderdaad heel erg sterk denken aan een profeet uit het Oude Testament. En Lucas die haalt dan ook een gedeelte uit een andere profetie van Jesaja aan, om te laten zien dat Johannes ook in dat spoor helemaal gekomen is. Voorloper, heraut van Jezus. Maar ik weet niet of het u opgevallen is, toen u meelas, helemaal aan het begin van Lucas 3 staan er een paar van die heerlijke verzen met schitterende namen waar je soms je tong over dreigt te breken. En het is heel belangrijk om toch dat niet over te slaan. Want die beginverzen van Lucas 3, die geven een tijdsbeeld weer. De tijd waarin Johannes leefde. Het is niet langer de tijd van koning Augustus. Maar nu zit Tiberius op de troon. Niet zoveel beter. En verder zijn er heel veel vorsten die genoemd worden. En die elk over een klein stukje van de bewoonde wereld van Israël regeerde. Vanuit Rome wordt dus die geschiedenis in een bepaald kader gezet. Vanuit de regering in Israël wordt er een bepaald plaatje getekend daar aan het begin van Lucas 3. En tenslotte, ach, ook kerkelijk klopt er geen niks van. Als er twee hoge priesters, Annas en Caiaphas, in één adem worden genoemd. Nou, zo krijg je aan het begin daar even een doorkijkje van de tijd van Lucas 3. En ben je op de hoogte van de situatie waarin Johannes de Doper tevoorschijn komt. Het is een verscheurd land. Het is een gehavende priesterstand. En een vreemde overheersing vanuit Rome. Nou, dat is de leefwereld aan de rand waarvan Johannes zich beweegt. Want Johannes die doopte bij de Jordaan op de grens van bewoond gebied en woestijn. En in datzelfde gebied doet Jezus straks zijn intree. Nadat hij 30 jaar gewoond en gewerkt heeft om en nabij Nazareth. en aan zijn rondwandelen begint. Nou kijk, dan is dus de kerkelijke situatie getekend en de politieke situatie is ons uitgebreid uit de doeken gedaan. Maar verder, hoe zat het met de gewone man uit de straat, met de mensen, met de bevolking? En dat viel mij op bij het lezen van Lucas 3, dat er uit de mond van die mensen die daar wonen en werken en doen en laten, en die ook naar Johannes de Doper toe komen, steeds weer diezelfde vraag naar voren komt. In de versen 10, 12 en 14. Dat hebben we gelezen. Bij herhaling. Wat moeten wij dan doen? Meester, wat moeten wij doen? En wij, wat moeten wij doen? Het is de vraag waar de massa, de menigte blijkbaar mee zit, nadat ze woorden van Johannes hebben gehoord, die blijkbaar als een bom zijn ingeslagen. Adderige broedsel, zo zijn ze genoemd. Wat moeten wij doen? En de tondenaars, die vragen het een beetje beleefd. Meester, zeggen ze ervoor, wat moeten wij doen? En de soldaten, die zitten er net zo goed mee. En wij, moeten wij doen? En dat is heel opmerkelijk. Je kunt die vraag die dus in dit hoofdstuk steeds weer terugkomt, op heel verschillende manieren lezen. Moet u maar eens oefenen thuis. Dat ligt er maar net aan waar je de nadruk legt. De klemtoon. Op welk deel van de zin? Leg je de nadruk op het eerste woord, wat? Dan wordt er een keuzemogelijkheid gevraagd. Doen we dit of doen we dat? Wat? Een kind weet dat soms ook niet. Soms uit verveling. Wat zal ik nou eens gaan doen? Ik weet niet wat ik moet doen. Vaak heb je dan te veel keus. Je kunt ook de nadruk leggen op wij. Dat wij-gevoel van die vragenstellers. Ze komen als groep bij Johannes aan. Niet eens hoogst persoonlijk. Moeten wij doen? Dat wij-gevoel. In tegenstelling tot het individu. Iedere groep vraagt het zo voor onszelf. Blijkbaar, ik zei net, die bom is ingeslagen, maar als het erop aankomt, hè, in je leven. En zomaar een voorbeeld hoor, als de Costa Concordia waar je op cruist, als die te gronden gaat. Of hoe je levensschip dan ook heet, als dat averij begint op te lopen. En helemaal los van vrijdag de 13e hoor, want we zijn niet bijgelovig toch. Maar wat dan? Wat dan? Wat moeten wij dan doen? Waar sta je dan? Je kunt wat dat betreft ook de nadruk leggen op dat laatste woord wat steeds gevraagd wordt, op dat doen. Je mag dat ook vertalen met maken, met voortbrengen, met produceren, met iets uitvoeren. Hoe moeten wij het op de juiste manier doen, handelen? En ik denk dat het goed is om daar de nadruk op te leggen, op dat doen. Want in die zin geeft Johannes ook steeds de antwoorden aan de verschillende groeperingen. Heel concreet. Heel netjes aangeduid in het leven van die aparte groepen. Waar iedereen zich wel in herkent van de hoorders daar. Hoe moeten zij doen. En dan gaat het dus over handel en wandel. Dan gaat het, zouden wij zeggen, over, met een moeilijk woord, ethiek. Je staat toch op een bepaalde manier in het leven. Je gaat op een bepaalde manier door het dorp heen. En je bent op een bepaalde manier aan de gang. In je woorden, in je daden, in je denken, in je handelen. En je kunt dat misschien ook goed onder woorden brengen en goed verdedigen ook. Of misschien helemaal niet. Dat we het liever achter de hand of achter de ellebogen houden. Ja, dat kunnen we allemaal het beste, maar voor onszelf en niet in ons wij-gevoel invullen. Maar voor heel veel mensen vandaag de dag, als het gaat over het doen, hè? Voor heel veel mensen geldt vandaag de dag dat ik maar doe wat goed is in mijn eigen ogen. En dat doe je gewoon. En daar kraait geen haan meer naar en daar vraagt niemand meer naar. Wat goed is in mijn eigen ogen, dat doe ik. Ja toch? Dan moet ik toch zelf weten. Ja, zo doen we dat. En we doen niet graag voor een ander onder. En waag het niet om er ook maar iets van te zeggen. Of één vinger ernaar uit te steken. Ik doe wat ik wil. Dat is de tijd waarin wij leven. Erg egoïstisch. Egocentrisch. Dat is een heel andere taal. Hè? Ik doe wat ik wil. Dan dat er gevraagd wordt, wat moeten wij doen? Of wat wilt u dat ik zal doen? Hoe handel je? Hoe wandel je? Vrijgevochten? Of misschien wel heel stipt volgens de afgesproken regels. Je komt het heel vaak tegen, hè? Dat er ergens dingen zijn afgesproken, dat er bijvoorbeeld vergaderd is, lang over nagedacht, breed over gesproken, en dan wordt er een beslissing genomen en iedereen knikt, ja, dat doen we. Zo gaan we het doen. Zo gieten we het in het vat. En vervolgens doet iedereen wat goed is in zijn eigen ogen, op zijn eigen wijs. Zoals het misschien altijd wel gedaan of gegaan is. Wat zullen wij doen? Nou, ik doe wat goed is volgens mij. Ik leg er de vinger bij dat deze vragenstellers aan Johannes de Doper heel concreet antwoord krijgen. Hè? Precies ingevuld waar bij hen de schoen wrong. Als je nou 2 stel onderkleren hebt, geef er dan in ieder geval 1 weg aan iemand die geen heeft. En als je voedsel in overvloed hebt, deel het met anderen. En tollenaars, let op, eis niet meer dan dat wat voorgeschreven is. Pers niet iemand iets af. En jullie soldaten, wees tevreden met je soldatenloon, met je soldijn. En dan is het zo gek, zo vreemd, dat deze antwoorden op diezelfde vraag bij de hoorders even het idee teweeg brengt van, zouden we hier soms met de Heer Jezus Christus te maken hebben? Gek, hè, dat door hen heen flitst. Als ze deze antwoorden horen van Johannes. Maar zien we wat er in feite hier gebeurt? Deze mensen die vraag aan Johannes stellen, die een heel toegespitst, concreet antwoord krijgen, deze mensen die kunnen met hun eigen doen en laten, precies zoals Johannes het hen voorschrijft, nog steeds om de Heere Jezus Christus heen. Wat moeten wij doen? Dat vraagt naar een activiteit, naar een handeling van ons uit. En als je dat dan maar doet wat je gezegd wordt, als je 2 stel onderkleren hebt, geef er 1 weg. Dan, als je dat nou maar doet, dan leg je een stukje beterschap aan de dag. Een stuk verbetering in je leven. En dat kan iedereen zien. Als je je ondergoed weggeeft aan een ander. Of wat te eten. Of tevreden bent met je loon, je soldatenloon. Dat is controleerbaar, dat is zichtbaar, dat is beoordeelbaar. Maar is ook buiten Jezus om. Breng vruchten voort in overeenstemming met de bekering. En sta er niet op, zegt Johannes, dat je zegt van wij zijn toch kinderen van Abraham, dus dat zit wel goed met ons. Of zoals bij ons ook wel eens gedacht wordt, we zijn wel christenen, dus dat zit wel goed. Oh ja? Hoe zit het van binnen? En komt dat echt naar buiten toe, bij mij? Kan ik in mijn doen en laten nog steeds buiten de Heer Jezus om? Buiten zijn offer om. Kijk, als de volgende week bij Leven en Welzijn weer de Heilige Avondmaal hier aangericht staat, hiervoor in de kerk en in Elim, dan kijken we vaak terug, we blikken terug, niet op de boeteprediking van Johannes de Doper, maar we zien op wie na hem kwam. En we zien terug op zijn offer, het offer van zijn leven dat hij gaf. Tot een volkomen verzoening van al onze zonden. En ja, je blikt dan vaak terug. En om te beginnen blik je nog maar even niet vooruit. In de zin van wat moeten wij, wat zullen wij doen? Want Jezus kruis en dood en dat in de tekenen van brood en wijn, die zetten me toch echt wel stil bij wat ik mis deed. Dus nog even niet wat zullen wij gaan doen, maar wat wij hebben gedaan, wat ik heb gedaan, misdaan. En waarom hij dat met zijn dood moest bekopen. Een ander offer was niet voldoende. Een ander offer deed er niet langer toe of af. En daarom mag ik nooit om Jezus dood en opstanding heen. Ik heb het hart niet dat ik dat als een gepasseerd station beschouw. Om te beginnen, daar, bij Jezus dood en kruis, daar vind ik op de plaats rust. En daar erken ik het. Ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Vandaag de dag, dan zijn er heel veel mensen die de Heer Jezus Christus beschouwen als een prachtige oplossing. Als een heerlijk doekje voor het bloeden. Dat hebben we mooi weer gehad. Die hebben we gehad. Maar besef wel hoor, dat het hem alles heeft gekost. Alles. Zijn leven, zijn sterven. Onverdiend en daardoor die verdiensten. Wie Jezus offer alleen maar beschouwt als een mooie en misschien wel een makkelijke en in het slechtste geval een goedkope oplossing, die beseft niet ten volle, die beseft niet ten diepste, ten hoogste, waar het nou werkelijk in de vergeving en in de verzoening om gaat. Wat moeten we doen, Johannes? Nee, wat heb ik gedaan? Waarom moest Jezus dit doen? En waarom kan ik niet om hem heen? Maar dien ik steeds weer aan hem te worden herinnerd en aan hem te worden verbonden en bij hem terug te keren en op mijn knieën bij hem te beginnen. Anders is er echt geen doen aan. Nooit. Johannes, die wees hier vooruit. Die wees hier, om zo te zeggen, van zich af. Voor hem was de Heer Jezus geen gepasseerd station dat achter hem lag, maar hij moest de aankondiger, de heraut zijn van de koning, die zijn werk op aarde zou beginnen en ook zou voltooien. En wie niet bij Jezus begint, die kan ook nooit van hem en van zijn verdiensten uitgaan. Ik weet niet of de kinderen in de kerk, ook de ouderen, dat bordspel van vroeger, wat je tegenwoordig in een modernere versie hebt, nog wel eens spelen. Het gaat alleen maar om geld en om straten. Om huizen. Monopoly. En dan kon je op een gegeven moment een kaart trekken. En daar stond dan op geschreven: ga direct naar de gevangenis. En ga niet langs af. Ja, dat betekent zitten. Zonder dat je een premie kreeg omdat je langs af ging. Langs start. Ja, dan zit je ermee. Langs af gaan is eigenlijk afgaan. Opnieuw moeten beginnen. Langs af gaan is met wat je hoog zit en wat God te schande maakt. En waar ik me misschien wel voor mijn hoofd kan slaan. Voor mijn zonde, voor mijn ongerechtigheden. Bij de Heere Jezus terecht. En het bij hem brengen, uitzeggen, neerleggen en daar laten. En ben je er dan? Ja, bij Jezus. En blijf je er ook? Of moet je telkens weer met hangende pootjes en met een teleurstellend hart bij hem aankloppen? Ik heb het weer gedaan. Of weer niet gedaan. Toch weer gedaan wat goed was in mijn eigen oog. Niet gedaan wat u van me vroeg. Bij de voorloper van Jezus, Johannes, ja, daar kun je het zelf nog recht breien. Dan ga je met je ondergoed, met je eten. En je neemt genoegen met je soldij. Johannes is typisch een grensfiguur, ook tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Een grensfiguur tussen het Oude Testament van de wet en Jezus Christus. En Johannes zit nog heel sterk op de lijn van de wet en het volbrengen daarvan. En dan krijg je een krul door je leven heen. Goed zo. Mooi zo. Ja, maar buiten Jezus om. En die kennen we, toch? En waarom hij kwam. Deze vraag die aan Johannes wordt gesteld hier, hè, die zie je later nog een keer terugkomen. In Handelingen 2. Als Jezus weg en werk voltooid zijn en de geest is uitgestort, en dan houdt niet langer Johannes de Doper, die is overleden, onthoofd, maar dan houdt Petrus een preek. En na die indringende preek op die eerste Pinksterdag, dan antwoordt Petrus op die vraag: wat moeten wij dan doen, mannenbroeders? Dan zegt Petrus: bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonde. Merk je het verschil hier met Lucas 3? Jezus wordt genoemd. Zonder hem geen vergeving. Zonder hem geen leven. En daarom bereid ik me voor op dat heilig avondmaal, om straks hem te gedenken bij brood en bij beker, dat zijn dood eigenlijk mijn dood moest zijn. En zijn verdienste wordt me aangezegd, verkondigd, aangeboden, aangereikt en mag geloofd en geliefd worden. Geloven is afgaan, langs afgaan. En hou niet langer zelf het monopolie. Wat zullen we doen? Wat zullen wij doen? Nou, zeg maar wat je op je kerfstok hebt. Dat moet weg, uit de weg. Bij Jezus uitgezegd en uitgelegd. Voor het eerst en opnieuw. En dankbaar gedenk ik hem dan. Bij brood en bij beker. Hij voor mij. Ja, dat zullen we doen. Ik heb Jezus nodig, heel mijn leven. Ik heb Jezus nodig, dag aan dag, aan dag. Amen. We zingen van Psalm 105, de versen 3 en 4. Vraag naar de Heer en zijne sterkte, gij volk uit Abraham gesproten. 3 en 4 van Psalm 105. Wij luisteren nu samen naar het eerste gedeelte van het formulier om het heilig avondmaal te houden. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoor de woorden over de instelling van het heilig avondmaal van onze Heer Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe 11. Want ik heb van de Heer ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd verraden, brood nam. En nadat hij gedankt had, brak hij het en zei, neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Heere totdat hij komt. Daarom, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Opdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal des Heeren mogen houden, is voor alles nodig dat we ons vooraf op de juiste wijze beproeven. En voorts dat we het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. Ten eerste, laat ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon, Jezus Christus. Ten tweede, laat ieder zijn hart onderzoeken, of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonde betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Allen dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen we daarom allen die weten dat ze met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel des Heren te onthouden. En wij verkondigen hun dat zij geen deel hebben aan het rijk van Christus. Dit betreft allen die afgoden dienen, die gestorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, die beelden vereren, die zich bezighouden met toverij en waarzeggerij, die vee, mensen of andere dingen magisch wijden en aan zulke handelingen geloof hechten, die God, zijn woord en de heilige sacramenten verachten, die God lasteren, die tweedracht, partijschap en opstand in kerk en maatschappij willen veroorzaken, die meineed plegen, die hun ouders en allen die over hen gesteld zijn niet gehoorzamen, die moorden, die twistziek zijn, die in haat en nijd met hun naaste leven, die echtbreuk plegen, ontucht bedrijven, drankzuchtig zijn, stelen, woekerrente vragen, roof, gokken, hebzuchtig zijn. En verder allen die een leven leiden dat aanstoot geeft. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en deze wijn die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit alles wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen. Alsof niemand tot het avondmaal des Heren zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want we komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. We erkennen dat wij nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen, namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben en ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als we behoren te doen, maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerte. Ondanks dit alles, omdat we door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken, en wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen wij er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover het eerste gedeelte van het formulier. We gaan u samen danken en bidden. Getrouwe God en Vader in de hemel, danken en bidden. We danken u dat we bidden mogen en mochten, ook nu de week van gebed weer achter ons ligt. En we danken u dat we samen mochten komen in vrijheid met die en gene om rondom uw woord en rondom het gebed samen te zijn. We mogen dat ook voortzetten en daarmee doorgaan, want u wil gebeden zijn. En in ons gebed mogen we toch ook al ons hebben en houden aan u uitzeggen. Dat wat ons hoog zit, dat wat ons diep raakt, dat waar we geen weg en geen uitweg mee weten. En daarom danken we u voor dat gegeven en gewezen middel. U wil gebeden zijn. En zo mogen we ook nu weer de toevlucht tot u nemen en u danken voor uw woord, wat we met elkaar mochten overdenken. En dat u opnieuw ook vanavond weer de gelegenheid daartoe geeft. Geeft u ook dominee Jongeren de kracht en de sterkte om dan het woord te bedienen, ondanks zijn gezondheidstoestand. Geef Heere God dat hij zich gedragen mag weten door u en daarom ook het woord mag uitdragen. We bidden u Heere God overal ter wereld waar dat gebeurt, wilt u daar uw zegen aan verbinden. Opdat mensen bereikt worden, hier heel dichtbij, in ons land, maar ook overal ter wereld, tot aan de uiterste einde van de aarde toe, daar waar zending bedreven wordt of daar waar de gemeente samenkomt, vervolgd en wel in benarde posities, vol benauwdheid. Geef kracht, Heere God, om toch door te gaan en om als een pilaar in de branding te zijn, bij alle stormen die er kunnen zijn en over mensen heen gaan. Dat ze die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid hoog achten, hoog houden en belijden, uitdragend. Geef Heere God dat die ene naam ook telkens weer boven drijft in het leven van een ieder onzer, met zijn voorspoed, met zijn tegenspoed, met zijn vragen, met zijn uitroeptekens. Wil gedenken hen die in droefheid gedompeld werden, in dubbele mate. We bidden u Heere God voor de familie van de voren. Wees u hen nabij. de kinderen, kleinkinderen, het achterkleinkind en allen die om hen heen staan. Wilt u een God zijn die troost en bemoedigt? En laat ook dinsdag woorden van troost mogen klinken. En dat we het bij niemand anders zoeken dan bij Jezus Christus alleen. Bij u die een bewaarder bent, tot wie we ons oog mogen opheffen, boven de bergen uit. En het mogen zien dat u niet loslaat. Wilt u zo troosten, ook aan een ieder die langer of korter tijd geleden zelf te maken kreeg met gemis en rouw. Wilt u tranen drogen en laten merken dat uw geest met uw woord de trooster, de andere trooster is. Om ons te laten zien op niemand anders dan hem die de dood heeft overwonnen, de Heere Jezus Christus. We bidden u voor de actie Kerkbalans. Als in de afgelopen week de enveloppen bij ons zijn bezorgd en in de komende week het antwoord wordt gevraagd, geef dan dat we er blijk van geven dat de kerk ons wat waard is. En dat om Jezus wil. En geef, Heere God, dat we mogen zien, niet op onze tekorten, maar op het vele dat u ons geeft en gegeven hebt. En dat we daarom ook ruimhartig mogen doorgeven. We bidden u voor de Messias beleidende kerk, waar we straks ook in de dienst der offeranden onze liefdegaven voor mogen uitreiken. Naast de andere twee genoemde doelen. Geef, Heere God, dat ook onder hen die ene naam, hoe langer hoe meer gestalte krijgt, dat Jezus is de Christus. Toen in de dagen van Johannes de Doper twijfelde men eraan. Men wist er wel wat van. Maar nu, met die volle Bijbel, met ook het Nieuwe Testament, met ook de weg en het werk van de Heere Jezus erin, laat heel de wereld het weten. Ook allen die nog nu met de rug naar u toe leven, of er misschien afscheid van hebben genomen, of afstand van hebben gedaan. Breng terug tot uw getuigenis en breng ons op de knieën bij Jezus Christus, die Heere en Meester is. Gedenk ook de zieken, hen die thuis ziek zijn, thuis ziek vertoeven, mensen die behandelingen of kuren ondergaan, of op uitslagen wachten, maar wel ook met degene zijn die verblijven in de ziekenhuizen. Meneer Schoenmakers in Ede, in het Gelderse Vallei ziekenhuis, sterk hem ook bij alle informatie en nood die over hem is gekomen in de afgelopen week. We bidden u voor zijn vrouw die in de loop van deze week ook een operatieve ingreep moet ondergaan aan haar hart. Gedenk mevrouw Jansen van Zoelen, die revalideert in Beneden Leeuwen. En Tony Buis, die revalideert in Tiel. Gedenk meneer Van Inge en mevrouw Stam, wilt u ook hen een God van nabij zijn, hen rust schenken, te rusten in Jezus Christus alleen, uw Zoon. Heere God, we bidden u voor ieder die topt met ziekte, chronisch ziek is, die daar meer of minder last van heeft. Laat allen toch onze weg mogen vervolgen in de voetsporen van de Heere Jezus Christus alleen. En dat we met blijdschap en vreugde, maar ook met de nood van ons bestaan, weg weten bij u alleen. Geef ons zo uw zegen, jong en oud, zonder kunnen we niet. En geef ons ook een goede week van voorbereiding, heenlevend naar hem die zo onmisbaar is en blijft, Jezus Christus, maar die zichzelf wel gegeven heeft. Want hij riep toch vanaf het kruis, het is volbracht. En hij deed het niet voor zichzelf, maar ten aanhoren van een wereld in rep en roer. Laat zo het licht der wereld ons leven bestralen, beschijnen en doorlichten, tot eer van u. Hoor ons uit genade alleen, in Jezus' naam. Amen. We gaan nu onze liefdegaven geven in de dienst der offeranden. De Heere zegene u, een blijmoedig gever heeft hij lief. Daarna zingen we opnieuw uit Psalm 24, nu de laatste twee versen. Verhoogd, o poorten, nu de boog, rijst eeuwige deuren, rijst omhoog. 4 en 5 van Psalm 24. Ga dan nu heen in vrede, dragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.